Welkom bij de podcast After the Hack van Wortel. De podcast waarbij ik je meeneem in de meeslepende wereld van cybercrime. Mijn naam is Frans Oudendorp en samen met verschillende gasten en experts van Wortel duiken we in hetgeen waar iedere organisatie voor vreest: cyberaanvallen. In deze podcast spreken we met slachtoffers, gaan we het gesprek aan met experts en vertellen we je de musts voor het beveiligen van jouw organisatie. Welkom in deze derde aflevering van de After the Hack podcast. Vandaag gaan we het hebben over de juridische kant van een hack. Want welke juridische stappen onderneem je wanneer je organisatie gehackt is? En is een verzekering genoeg anno 2022? Daar gaan we samen met mijn gasten over nadenken. Als eerste gast Rosalie Brand, cybersecurity advocaat bij Kennedy van der Laan. En mijn tweede gesprekspartner Sander Heijnhuis, hoofd Legal and Compliance binnen Wortel. Maar voordat we het gesprek aangaan, willen we je even meenemen om te kijken vanuit het perspectief van een hacker. Want dat is waar de ellende begint.
Zo, na een weekje op vakantie te zijn geweest in Europa, is het weer tijd om mijn rekening aan te vullen. En dat is makkelijker dan je denkt. De laatste jaren is WhatsApp super groot geworden als communicatiemiddel. En voor mij de perfecte gelegenheid om mensen geld afhandig te maken via deze app. Eerst zoek ik mijn slachtoffer op social media. Want je wilt niet weten wat mensen over zichzelf vrijgeven op het internet. Nu heb ik een goed beeld wie mijn slachtoffer is en in welke sociale kringen hij zich bevindt. Om toegang te krijgen tot zijn WhatsApp-account heb ik een 6-cijferig verificatienummer nodig. Dit is de code die WhatsApp stuurt om te controleren of je het account op een ander apparaat wil installeren. Ik doe mezelf voor als een goede vriend van het slachtoffer en geef aan dat het verificatienummer per ongeluk naar zijn nummer is gestuurd. Nu is het afwachten of hij hapt. Nog geen minuut later ontvang ik het verificatienummer van mijn slachtoffer. Hij heeft geen idee dat hij nu de sleutel van zijn WhatsApp-account naar mij doorstuurt. Mooi. Ik stuur een aantal berichten uit naar vrienden en familie van mijn slachtoffer. Er zullen ook deze keer vast weer een aantal vrienden zijn die happen voor een vriend in nood.
Zo, welkom bij deze volgende aflevering van de After the Hack podcast. Ik heb, zoals al gezegd, twee gasten aan tafel zitten. Als eerste, Rosalie, welkom. Fijn dat je er bent en dat je mee wil werken aan deze podcast. Jij bent cybersecurity advocaat bij Kennedy van der Laan. Wat betekent dat precies?
Ja, wat betekent dat precies? Ik heb een achtergrond in privacyrecht en gaandeweg sinds 2016 met de meldplicht datalek gespecialiseerd in meer de cybersecurity tak van sport daar. En dat houdt dus in dat ik zowel aan de voorkant compliance werk doe, dus bedrijven ondersteun in zorgen dat ze zich zo goed mogelijk voorbereiden en voldoen aan toepasselijke wetgeving, specifiek op het gebied van privacy, maar ook voorbereid zijn op een eventuele aanval. En ja, wanneer het te laat is, dan kom ik ook in actie.
Ja, en daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Als tweede gast heb ik aan tafel zitten Sander Heijnhuis. Sander, dankjewel dat je aansluit. Wat doe jij precies?
Hi Frans. Leuk om hier te zijn, dankjewel voor de uitnodiging ook. Nou ja, zoals je zei, ik ben Sander Heijnhuis, ik ben Head of Compliance binnen Wortel en ik ben daarmee ook lid van het team Legal and Compliance. Wat wij doen is best wel veelzijdig. Aan de voorkant maken wij natuurlijk de juiste afspraken met onze klanten, leveranciers en natuurlijk ook het personeel van Wortel. En aan de andere kant werken wij aan een vrij uitgebreid en gecertificeerd en assurance rapportages, het gaat om heel veel basishygiëne en beveiligingsmaatregelen. En mijn achtergrond ligt ook in de process management, maar ook in het security management.
Ja, en daar hebben wij binnen Wortel natuurlijk heel veel baat aan, zodat we uiteindelijk gecertificeerd onze diensten kunnen leveren. We hebben net geluisterd naar een hacker, een hackersperspectief. Een veel voorkomend scenario dat zich afspeelt is WhatsApp-fraude. Nou, is de vraag, zien we dat binnen het bedrijfsleven? Mijn moeder laatst heeft daar ook last van gehad. Maar zien we dit binnen het bedrijfsleven niet ook heel veel terug?
Nou, vergelijkbare zaken wel. Deze vriend- en noodfraude, dat is echt meer gericht op de particulier. Maar vergelijkbare scenario's zich voordoen als een ander wordt veel gebruikt ook in het bedrijfsleven. CEO-fraude, dat soort zaken. Ja, en allerlei andere manieren om op een manier een bedrijf binnen te komen.
Nou, als je dan kijkt naar WhatsApp-fraude, dan gebruik maken van een app. In het verleden heb ik ook nog wel telefoonfraude of iets dergelijks gezien. Is dat iets wat je wellicht vaker ziet in het bedrijfsleven?
Ja, telefoon, via e-mail. Laatst is er nog een procedure geweest tussen Brabantia en Bol. Waarbij Bol het rekeningnummer van Brabantia had gewijzigd en een paar ton naar de verkeerde rekening in Spanje had betaald. Dat was nog een knullig bericht trouwens, begreep ik.
Ja, dat is niet iets wat je wil en wat je dagelijks in je organisatie wil meemaken. Sander, als je gaat kijken naar processen en dergelijke rondom bijvoorbeeld telefoonfraude, is dat iets waar we als Wortel, maar ook in de processen, rekening mee houden?
Ja, absoluut. Het is bij ons bijvoorbeeld onderdeel van het Security Awareness programma, waar we met een gelaagdheid in de organisatie wel mee bezig zijn en altijd proberen mensen bewust te maken dat dergelijke zaken zich kunnen voldoen. En daar testen we ook op in de organisatie. Dus naast dat we inderdaad ergens processen hebben staan of een stukje beleid, ja, wat toch ergens op een intranet vaak in een hoekje staat en waar mensen wel voor getekend hebben, zijn we daar ook echt met de mensen zelf mee bezig.
Rosalie, als je dan gaat kijken naar telefoonfraude, WhatsApp-fraude, over het algemeen zijn dat handelingen die iemand zelf uitvoert. Hoe zit dat juridisch? Kun je op het moment dat dat plaatsvindt, kun je daar dan vervolgens nog wat mee doen?
Het is heel lastig ook, wil je daar wat mee doen? Kijk, iedereen die kan een keer op een phishing e-mail klikken. Ja, we zijn en blijven mensen. Mensen maken nou eenmaal fouten. Het belangrijkste is dat je het zoveel mogelijk eruit haalt. Dus wat net ook al genoemd werd, oefenen. Je kunt het leuk in een handboek opnemen. Maar ja, dat teken je leg je erna en daar kijkt niemand ooit meer naar. Ja, oefeningen en dan met de neus op de feiten drukken. Kijk wat hier gebeurd is. Daar leert men van. Daar heb je wat aan.
Ja. Nou, wat je zegt, Sander, dat doen wij in de praktijk ook. Maar dat doen we ook voor klanten die wij faciliteren, volgens mij. Hè?
Ja, absoluut. Vanuit Wortel hebben wij dienstverlening aan klanten om samen met de klant te werken aan security awareness. Denk aan tooling, denk aan advies, noem het maar op. En ja, die dienst die gebruiken wij intern ook. Wij hebben ook mensen.
Ja. Hackers zijn over het algemeen actief op momenten, wellicht met WhatsApp-fraude, dan gebeurt het nog overdag, want dan krijgt mijn moeder een berichtje. Maar hackers zijn over het algemeen actief op momenten dat Nederland slaapt of feest heeft, feestdagen en dat soort dingen.
Ja.
Als je kijkt naar jouw werkweek, Rosalie, betekent dat ook dat jij aangehaakt wordt op momenten dat je eigenlijk niet wil werken?
Nou, als ik dan niet had willen werken, had ik een ander beroep moeten kiezen. Dus ik heb met ogen open voor gekozen. De grap was eerder, maar dan hebben we het over 2016, dat mijn kantoorgenoten naar de borrel mochten als ik op vrijdagmiddag 5 uur mijn datalek binnenkreeg. Dat doen we niet meer, anders was team constant dronken geweest. Maar het is een tijdje geleden dat ik tussen kerst en oud en nieuw vrij heb gehad, inderdaad. Ja.
Ja. Ja, is dat vanuit onze dienstverlening, vanuit Wortel, wij hebben daar inmiddels ook mee te maken. We leveren ook diensten daaromheen. Heeft dat impact op onze dienstverlening en hoe je dienstverlening opzet, Sander?
Ja, absoluut. Je ziet het ook voornamelijk bij natuurlijk compliance stuk waar wij mee bezig zijn. Dat je vooraf, laat ik het anders zeggen, compliance wil dat je vooraf over heel veel zaken nadenkt. Zodat je als een moment daar is, dat je er wat aan hebt. Dat je een scenario uit de kast kan pakken of hoe reageer je op een incident of wie trek je erbij. Wat is de gelaagdheid van de organisatie, van de resources die je nodig hebt op het moment dat een aanval uitbreekt.
Ja, meestal dan is het als een aanval uitbreken, is het te laat. In welk stadium worden jullie aangehaakt, Rosalie?
Vaak nog te laat. De compliance tak daarvan is het voorbereiden op. Is een belangrijk onderdeel van de compliance. Heel veel vragen die ik zie op het moment dat ik aangehaakt word. En dat is vaak wanneer het incident gebeurd is. En dan net 1 dag later dat men zich realiseert dat men er juridisch wat mee moet. Of omdat de forensische deskundigen, de IT'ers zeggen, jongens, jullie moeten hier echt wat mee. We kennen nog iemand, haal die erbij. Idealiter heb je het vooraf al de grootste vraagstukken, dus welke wetgeving is op mij van toepassing? Wat voor verplichtingen kennen die? Wat moet ik naar mijn klanten toe? Wat moet ik naar mijn consumenten toe? Wat moet ik naar toezichthouders toe? Andere stakeholders, wie moet ik informeren? Wie gaat er over die communicatie? Wie stelt die op? Wie reviewt die? Wie kan beslissingen nemen voor de organisatie? Al dat soort zaken, dat je dat van tevoren al in ieder geval over nagedacht hebt, Weet wie je ervoor nodig hebt, weet wat voor beslissingen op je af gaan komen, zodat je op het moment dat ze daadwerkelijk op je tafel liggen voorbereid bent om dat op te pakken. Dat is het stadium waar ik graag erbij ben. De realiteit is dat ik er meestal bij ben op het moment dat die vraagstukken op tafel liggen en nog niemand erover nagedacht heeft. Dat wil ik graag veranderen.
Dat is ook een van de redenen waarom we samen zitten en zodat we dat in ieder geval wat meer in de publiciteit kunnen brengen. Je wordt eigenlijk te laat aangehaakt, je wil dat liever. Volgens mij hebben we in onze eerste opname met een klant hebben we datzelfde gehoord. Die klant is gehackt geweest en die heeft ook aangegeven van, nou, als ik alles achteraf geweten had, dan had ik vooraf wellicht nog andere maatregelen genomen. Weet dan dat je in ieder geval in dat opzicht mensen tot je beschikking hebt die dat kunnen en daar weet van hebben. Sander, als je gaat kijken naar compliance, ik hoor Rosalie zeggen, zorg dat je een aantal zaken van tevoren op orde hebt. Audits en ISO-normering en dat soort zaken, we zitten er volgens mij op dit moment middenin. Maar is dat iets wat daarbij helpt?
Ja, absoluut. Vooral als je kijkt naar de informatiebeveiligingen, wat ook wel het kernpunt is van dit gesprek, heb je daar wel diverse normen voor. Zoals bijvoorbeeld een ISO 27001, dat is meer een management systeem. Hoe doe ik dingen, hoe neem ik beslissingen, wat is mijn beleid? En ja, dat zou je kunnen aanvullen met andere ISO-normen om daar technisch meer invulling aan te geven. Als je die samenvat, noem ik dat toch een soort van basishygiëne die ervoor zorgen dat als jij gecertificeerd wordt en geaudit wordt, dat je rekeningen houdt met een aantal nodige zaken voordat dingen gebeuren. Wat ik wel zie is dat heel veel mensen niet per se binnen WordTel, maar die zien toch die standaard als een soort van onzin. Ja, dat hebben we nooit nodig. Dat is alleen maar om een vinkje te halen. Ja, dat lijkt zo tot het moment dat dat echt nodig is.
Ja, maar dat betekent in de praktijk dat je iets in de kast hebt liggen waar je vervolgens iets mee kan?
Nou ja, dat is dus wel, dat zie je met de ISO-certificeringen, maar bijvoorbeeld ook met de vragenlijsten die verzekeraars nu steeds vaker uitrollen voordat je een verzekering, überhaupt de cyberverzekering, kunt krijgen. En men ziet het als iets lastigs waar een vinkje achter moet komen en dan de inhoud maakt niet zoveel uit. En dat is echt een gemiste kans, want als je dat serieus als een soort boodschappenlijstje aanpakt en het dan goed regelt, dan mocht het een keer voorkomen en nou ja, het is een beetje een cliché aan het worden, maar het is niet zozeer de vraag of je slachtoffer wordt, maar wanneer. Dat je dan je hygiëne op orde hebt. Dat je gewoon weet wat er moet gebeuren, wie ervoor nodig is. En dat je ook weet dat je alles tot je beschikking hebt om de juiste beslissingen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan logging die op orde moet zijn. Maar ook monitoring, dat je het incident op tijd ontdekt. Al dat soort dingen. Als je het goed regelt, kom je er aan het einde veel beter uit. Dus zie het niet als een vervelende to-do om een certificaatje te halen. Maar grijp die kans om de verzekering goed te krijgen. Maar ook vooral om je eigen organisatie goed op orde te krijgen.
Je noemt verzekering. Tijdens het Nationaal Cybersecurity Debat hebben we daar ook over gesproken. Er zitten nieuwe wijzigingen aan te komen. Organisaties wanen zich op dit moment volgens mij redelijk safe op het moment dat ze een verzekering afsluiten. Maar daar komt verandering in?
Ja, we zien, dat is natuurlijk ook wel een logisch gevolg. Er zijn in het verleden heel veel cyberverzekeringen afgesloten tegen een relatief laag tarief. Ja, toen kwam er een enorme piek en die piek hebben we nog niet bereikt. Het einde daarvan zie je dus een enorme toename in cyberaanval en dus ook in claims. Ja, dat op een gegeven moment kan dat gewoon niet meer uit. Het is gewoon een simpele rekensom. Dus je ziet nu dat de instap hoger wordt. Dus men verwacht veel meer, allemaal meer vragenlijsten en eisen aan een bedrijf voordat je überhaupt de verzekering krijgt. En de premies gaan gewoon enorm omhoog. En nog een lastig punt is, er zijn heel veel ransomware aanvallen de afgelopen periode. Dat zal niemand als verrassing komen hier. Het losgeldbetaling valt veelal onder de dekking van een polis. Dat is logisch, een schadevorm. Alleen, er is sprake van om dat eventueel te verbieden, om dat te vergoeden. En dat zou dus betekenen dat als je losgeld betaalt, moet je het uit eigen zak betalen, valt het niet meer onder je verzekering. Ja, dan wordt het totale plaatje, ook schadetechnisch, natuurlijk heel anders. Dus dat is een interessant punt. Waar het einde, voor zover ik weet, nog niet over gezegd is. Dus ik ben benieuwd.
Zijn er zaken waar wij ook daadwerkelijk mee te maken hebben, Sander? Verzekeringen en onze dienstverlening die wij voor klanten doen bijvoorbeeld?
Ja, absoluut. Wij hebben zelf ook een cyberverzekering, om het zo maar even af te korten. Bij ons is het echter een vangnet voor het geval dat. Ik zie het zelf als een van de behandelmethodes van bijvoorbeeld een risicomanagement systeem. Ik vind dat je binnen informatiebeveiliging moet je eigenlijk altijd kijken van wat zijn voor mijn organisatie de grootste risico's. Misschien wel waar ben ik het minst volwassen of misschien heb ik wel heel veel mensen. En dat je er daarnaar kijkt. En als jij een goed risicomanagement systeem of wat je netjes hebt draaien in een bepaalde cyclus van een bepaalde volwassenheid, ja, dan herken je risico's. En ja, verzekeren kan dus een van de behandelopties zijn. Je zegt van ja, ik accepteer het, want mijn verzekering of het risico is net iets te hoog, dat wil ik kleiner maken of ik wil het wegnemen of ik wil er iets anders aan doen. Maar verzekeren is daar een hele belangrijke stap in.
Ja. Ja, en een van onze diensten die we daar hebben, daar hebben we volgens mij nog een boodschappenlijstje voor. Dus laten we eerst even het boodschappenlijstje afwerken.
Veel organisaties geven flinke bedragen uit aan een security oplossing. Maar hackers, waaronder ik, worden slimmer en aanvallen geavanceerder. Security vereist daarom een hele andere aanpak dan voorheen. Wil jij nou geen slachtoffer worden van mijn praktijken? Neem dan een kijkje op www.wortel.nl/secure.
We hebben het over verzekeren, losgeld betalen. Als je kijkt naar losgeld betalen, is er dan op het moment dat jij als organisatie losgeld betaalt, heb je dan ook de verplichting om slachtoffers of zaken die waar je gegevens die jij afhandelt als organisatie, heb je dan de verplichting om dat te melden of aan te geven? Welke stappen moet je daar dan in bewandelen?
Ja, soms wel. In Europa kennen we de meldplicht datalekken. Die is tweeledig. Enerzijds aan de toezichthouder, in Nederland de autoriteit persoonsgegevens. En anderzijds aan de personen van wie persoonsgegevens dan getroffen zijn door het incident. En in dit specifieke geval, als er losgeld betaald wordt, wordt het in de praktijk veel gedaan, niet zozeer om de sleutel te krijgen om versleutelde bestanden weer toegankelijk te krijgen. Vaak zijn backups wel op orde. Maar gaat het om publicatie van die data te voorkomen. Dus te voorkomen dat men het open en bloot gaat en voor niks op het dark web aanbiedt. Ja, dat losgeld betalen is dan dus eigenlijk een mitigerende maatregel. En in de regel, het is natuurlijk nooit 100% garantie, maar in de regel gaan aanvallers dan ook niet meer over tot publicatie. Dat is gewoon een businessmodel. Ja, uiteindelijk is het ook een bedrijf, weliswaar een crimineel bedrijf, maar nog steeds een bedrijf. Door die mitigerende maatregel zou je dus kunnen zeggen, op dat moment is geen hoog risico meer voor die personen van wie data is gestolen, want die data wordt vernietigd in principe door de criminelen, of in ieder geval niet gepubliceerd. Dus je kunt het misschien nog wel doorverkopen, maar ja, als dat uitkomt, gooien ze hun eigen glazen in. Dus meestal gebeurt dat niet. Ja, dan is er in principe geen hoog risico meer voor die personen in kwestie. Hangt natuurlijk wel heel erg van de omstandigheden af. Hè. Als het gestolen paspoorten zijn, is het een heel ander verhaal dan een lijst e-mailadressen van journalisten die ook op het internet te vinden is. Dus zo zit daar een balans in. Dus in sommige gevallen ja, moet je wel degelijk informeren, maar ook in heel veel gevallen niet. En het belangrijke daaraan is, als je niet hoeft te informeren, loop je ook de reputatieschade niet. Dus uiteindelijk is het in die zin een win-win in een hele kwade situatie. De betrokkenen die gegevens worden beschermd, en het bedrijf heeft geen reputatieschade. Dus dat is een reden waarom heel veel bedrijven toch kiezen om te betalen. Ja, als we de toezichthouder moeten geloven, dan heb ik het over de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft recentelijk wel gepubliceerd. Ja, het moet eigenlijk altijd gemeld worden aan die betrokkenen. Dus ook als je betaald hebt. Ja, ik denk dat we dat toch iets voorzichtiger moeten aanpakken. Want wat je dan gaat krijgen is dat bedrijven, zeker als een partij een IT-leverancier is, waarvan niet directe contacten zijn, die zegt dan, ja jongens, leuk, maar ik ga een paar ton aftikken en vervolgens moet ik toch iedereen laten informeren en moet ik, ja, met de billen bloot, zeg maar. Waarom zou ik dat dan nog doen als ik er toch vanuit moet gaan dat die alles op straat komt te liggen? Ja, dat bespaart me een paar ton tot een paar miljoen en dan call it a day. Dus ja, en dan uiteindelijk, het eindresultaat is wel, al die data ligt dan wel op straat. Dus het is kiezen uit twee kaden, maar we moeten wel oppassen dat we niet het kind met badwater weggooien.
Ja, nou goed, in de eerste aflevering heb ik het hier ook over gehad. Dat ging dan om een ransomware aanval waar spullen versleuteld zijn. Ga je dan betalen, ja of nee? Maar ga je ook informeren? Die organisatie die we toen gesproken hebben, die hebben eigenlijk alles in de publiciteit gezet. Op verschillende plekken. Zou je vanuit overheid of vanuit een juridisch perspectief wellicht ook niet kunnen zeggen dat het helpt ook op het moment dat een bedrijf, als ze gehackt zijn, daar heel erg open over is?
Soms wel, soms niet. Het ligt heel erg aan de situatie en of het noodzakelijk is voor die situatie. Soms veroorzaakt het ook heel veel onnodig onrust. Zeker bij als je personen hebt die wat gevoeliger in de markt liggen bijvoorbeeld. Of als het veel ernstiger lijkt dan het is. En die open communicatie heeft een hele grote keerzijde. Namelijk, er komt een enorme belasting op het bedrijf te liggen volgens. Want iedereen gaat vragen lopen stellen. Het bedrijf is al in crisis en krijgt dan ook nog een hele laag over zich heen met vragen die niet altijd doeltreffend zijn en niet altijd relevant zijn, maar wel de aandacht moeten krijgen die iedereen verdient op het moment dat dat in het openbaarheid komt. Dus je belast een organisatie aanzienlijk meer, waar dan misschien niet altijd terecht is gelet op de ernst van het incident. Want het lijkt vaak erger dan het is.
Ja. Sander, hoe kun je je daar als organisatie op voorbereiden?
Ja, hoe wij dat doen is tweeledig. Hè. Je noemde net ook al de meldplicht datalekken. Nou, als organisatie is het heel verstandig om daar vooraf over na te denken. Wanneer meld je iets wel en wanneer niet? Nou, je noemde net al terecht, een van de zaken die wij erin ook hanteren, van, ja, zijn er ernstige gevolgen voor alle betrokkenen? En dat is iets waar wij naar acteren. Ik denk dat ik hier toch weer terugkom op waar we het net ook over hadden, is echt een stukje risicomanagement. Dat je dat als organisatie serieus moet inrichten en dat je zelf goed de impact kan inschatten van je risico. En dat je dat niet alleen maar financieel doet, maar dat daar ook een pijler in zit dat je het op basis van imagoschade doet, of op basis van privacyschade, of als het gaat om informatie die gestolen is van een asset met een hoge BIV-classificatie bijvoorbeeld. Hè. Dus zo kun je voor je eigen organisatie bepalen waar strategische informatie, zodat je, als het nodig is, daar een goed besluit over kan nemen. Dat is waar we het over hebben, het betalen van losgeld of niet. Ja, je zal daar een besluit in moeten nemen wat het risico zoveel mogelijk zal wegnemen of zoveel mogelijk zal verkleinen. Nou, dus nogmaals, ja, denk er van tevoren over na. Wat wij als organisatie doen is bijvoorbeeld, een van de pilaren is financiële schade bij een risico. Ja, die evalueren we periodiek om te kijken van, hey, past die range qua financiële schade nog steeds bij de organisatie. En ik denk als je er zo actief mee bezig blijft, dat het in je systeem zit. Nogmaals, het kan altijd gebeuren, maar dan heb je het wel paraat liggen, zodat je het snel kan inschatten en ook binnen de nodige tijd de beste beslissing daarin kan nemen.
Hoe gaan jullie er vanuit de juridische kant mee om? Je hebt er net al wat over gezegd, maar op het moment dat het is al te laat, de organisatie is gehackt. Ze zitten in een discussie of dat wel of niet betaald moet worden.
Ja.
Jullie zijn aangehaakt. Hoe gaat het proces? Hoe adviseren jullie je cliënt op dat moment?
Ik werk daar eigenlijk altijd samen met forensische deskundigen die daarin gespecialiseerd zijn. Ik doe de onderhandelingen ook niet zelf. Het is echt een niche. Bedoel, als advocaat onderhandel je natuurlijk regelmatig, maar dan met andere advocaten. Dat is een hele andere tak van sport, onderhandelen met criminelen. Daar waag ik me ook zeker niet aan. Wat ik wel doe is meekijken, wat is de consequentie voor de organisatie? Juridisch gezien, communicatietechnisch gezien. Dus betalen losgeld, weet je hoe, wat is de imago naar buiten? Wordt dat überhaupt gecommuniceerd? Komen ze op een of andere manier achter? Komt de buitenwereld erachter? Wat voor risico's loop je als je niet betaalt? Hoe lang is het bedrijf uit de lucht? Zijn er bepaalde contractuele verplichtingen die geschonden worden? Misschien worden er wel boetes verbeurd. En ja, soms bedrijven die moeten iets opleveren. En als ze niet opleveren, dan is het 1 miljoen per dag. Ja, dan wordt het een heel ander plaatje als je een paar ton moet aftikken voor losgeld.
Ja.
Dus daar kijk ik mee in het bredere perspectief naar wat voor data is er eventueel gestolen. Wat zouden de kosten zijn om daar andere maatregelen op te nemen? Zijn daar manieren om risico's te verkleinen? Dus ik kijk mee van het grotere plaatje. En ondertussen gaan de echte onderhandelaars op dit gebied met Crinem in gesprek. Ik kijk altijd wel graag mee, want het ziet er wel heel gaaf uit.
Nou ja, dat sowieso. Maar je spreekt dus heel veel mensen binnen een organisatie op het moment dat dat plaatsvindt. Wat krijg jij mee van spanningen die op dat moment in zo'n organisatie er zijn?
Ja, verschilt heel erg per organisatie en ook type organisatie. En ja, toch maar weer de voorbereiding van de organisatie. Als men slecht is voorbereid, ik heb het voorbeeld volgens mij het debat al genoemd als een kip zonder kop rondrennen. Gelukkig gebeurt dat steeds minder, maar ja, soms heb je die er wel tussen zitten die echt in blinde paniek zijn en niet weten wat hun overkomt. Dat zou eigenlijk niet meer moeten in deze dagen. Een cyberaanval legt een enorme druk op een organisatie. Of het nou een groot of klein incident is, het heeft altijd een grote impact, met name mentaal, op de werknemers binnen de organisatie. Ze moeten vaak lange uren maken, weekenden doorwerken waar ze niet op gerekend hadden. Ja, dat is waar. Ja.
Maar aan de andere kant, hoe beter je voorbereid bent, we hebben het er diverse malen over gehad. Hoe beter voorbereid, hoe makkelijker, tussen haakjes, hè, makkelijk. Maar hoe makkelijker je het uiteindelijk ook kan afhandelen.
Hoe soepeler zou ik willen zeggen, hoe soepeler je er doorheen komt. Ja, minder hiccups.
Ja. Dan word je aangehaakt en dan gaat het ook over aangifte doen. Want uiteindelijk, je zit in een juridisch proces. Wanneer doe je aangifte, wanneer doe je dat niet? Ja. Hebben jullie daar standaarden voor of hoe zit dat?
Nou, aangifte doen is niet verplicht, dus dat mag je zelf weten. En aangifte doen doe je eigenlijk niet voor jezelf. De kans dat de politie de betreffende cybercrimineel gaat vinden is heel erg klein en in ieder geval niet op korte termijn. Aangifte doe je om, en eigenlijk voor the greater good, om ervoor te zorgen dat de politie nog beter opsporing kan doen, meer kan frustreren. Ja, en misschien toch, de Universiteit Maastricht had laatst mazzel. Daar hebben ze teruggevonden. Ja, dat is natuurlijk echt een prachtig voorbeeld van waar dat werkt. Maar ja, daar heeft de politie heel veel informatie voor nodig. Dus hoewel het niet verplicht is, raad ik eigenlijk altijd wel aan om aangifte te doen. Je neemt contact met de politie helemaal aan het begin van het incident. De forensisch deskundigen ook altijd mee in contact blijven, dat die eventueel informatie kunnen verschaffen gedurende het herstel en onderzoek van het incident. En helemaal aan het einde, met name ook de rapporten die vaak opgeleverd worden aan het eind van zo'n incident, kun je dan gebruiken voor je aangifte en die insturen naar de politie.
Ja, daar hebben wij tijdens het cybersecurity debat hebben wij ook over gesproken. Zouden wij als organisaties en de security organisaties die organisaties helpen, zouden die daarop moeten standaardiseren?
Ja, ik denk dat dat het leven van mijn cliënt een stuk makkelijker zou maken en uiteindelijk ook van mij. Want ik vertel nu heel vaak de rapporten naar het aangifteformulier. Ja, als dat wat meer uitgelijnd zou zijn, dan zou dat echt heel erg helpen. Dan zouden ook meer partijen het gewoon zelf kunnen doen. Dus dat zou de aangiftebereidheid denk ik toch wel weer wat vergroten en geeft dus meer input aan de politie.
Is dat iets wat eenvoudig te doen is vanuit een organisatie, Sander?
Een organisatie denk ik wel, als je de juiste rollen en verantwoordelijkheden van tevoren weer definieert, dus weer een stukje voorbereiding, dan is dat goed te realiseren.
Ja, en dat betekent ook dat je vanuit een security organisatie, die organisaties helpt, dat je redelijk eenvoudig een template kan gebruiken en zorgt dat je de juiste informatie in je rapportage hebt staan en dergelijke, zodat dat eenvoudig te gebruiken is.
Zeker weten, ja, dan weet je ook waar moet ik naar op zoek gaan. Misschien is er iets waar je misschien op dat moment even niet aan denkt, omdat er hoge prioriteiten zijn, maar dat zorgt er wel voor dat je verhaal volledig is.
Ja, en het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de rapportages van forensische deskundigen geschreven worden voor de aangifte. Ik bedoel, uiteindelijk mag politie zijn eigen opsporingswerk doen. Maar wat ik nu vaak zie is dat het hele aangifte staat met zie rapport. Ja, dat willen ze niet. Dus die vertaalslag, dat zou een stuk helpen.
Ja. Ja, helemaal goed. Ik heb nog 2-3 vragen, want het is super interessant onderwerp. Ook als je gaat kijken naar internationalisering, hackers zitten niet alleen in Nederland, komen vooral vanuit allerlei andere zaken, maar het betekent ook dat organisaties die jij wellicht helpt, Rosalie, die met een internationaal karakter zitten, heeft dat nog juridische consequenties?
Zeker, zeker. In Europa kennen we 1 Europese privacywetgeving, maar wel elk land heeft zijn eigen toezichthouder. En die houdt er dus ook andere manieren van melden van datalekken op. Op het moment de verwerking zelf waar het op ziet internationaal karakter heeft, dan kun je soms bij 1 toezichthouder terecht. Maar in heel veel situaties moet je toch bij elke toezichthouder apart een datalek melden. Met een verschillend formulier. Sommige moeten vertaald worden, soms moeten er nog allemaal extra documenten bij. Soms moet je zelfs een account aanmaken. Dus in het kader van voorbereiding, multinationals alsjeblieft, zorg dat je dit van tevoren uitgezocht hebt hoe dat allemaal werkt. Dat bezwaart je ook een hoop tijd.
Ja, maakt het dan nog uit dat voor een internationale organisatie een hoofdkantoor in een bepaald land zit met de regelgeving die je daar dan nodig hebt ten opzichte van de vestiging in andere landen?
Kan uitmaken. We zien dus in elk regionaal wel andere praktijken. Ook een iets anders beoordelingskader, al zou dat in principe allemaal redelijk gelijk moeten zijn. Maar je ziet wel dat de ene toezichthouder toch iets strikter met zaken omgaat dan de andere. Zoals ik al zei, soms, maar dat hangt echt heel erg vanaf wat de bedrijfsvoering is. Kun je zeggen dat er 1 lead authority, noemen we dat dan, 1 hoofdtoezichthouder is, waar we dan 1 melding in doen. Dat is heel fijn als dat de situatie is, maar als dat niet zo is, dan zul je het toch allemaal apart moeten doen.
Nou, wat ik terughoor is een stukje voorbereiding, dus echt zorgen dat je aan de voorkant je spullen op orde hebt, dus erover nagedacht hebt. 2, over nadenken betekent ook internationalisering en dergelijke, dat je daarna kijkt. Naar de security organisaties, zorg dat je in ieder geval templates en dergelijke hebt, zodat aangiftes en dergelijke makkelijker gemaakt wordt. Maar het belangrijkste is echt, zorg dat je weet in welke organisatie, in welke omgeving je zit, zodat je ISO-normeringen en dergelijke kunnen daarbij helpen. Maar dat zijn hulpmiddelen. Zelf voorbereiden. Dat is eigenlijk wat ik de hele tijd terug hoor. Om af te ronden, wat zou jij de luisteraars nog mee willen geven, Rosalie? Zijn er bijvoorbeeld tips die te maken hebben met een cyberaanval of voorzorgsmaatregelen, even los van datgene wat we al besproken hebben?
Ja.
Zijn er andere zaken waar je wellicht nog tips hebt?
Ja, een paar tips. Een aantal op technisch vlak. Zorg dat je goede backups hebt. Zorg dat je je patch op orde hebt, dus dat alles up-to-date is. Oefen, schrijf het niet alleen uit, maar oefen ook het beleid wat je maakt. Want vaak kom je er dan achter dat het misschien toch niet heel zo soepel werkt als dat je van tevoren had uitgedacht. Ja, en nogmaals, ken je verplichtingen. Het is te vaak dat ik zie dat ik bij een incident kom en dat de eerste 24 uur al voorbij zijn. En dan duikt er een verwerkersovereenkomst op waarin in het template staat, we melden binnen 24 uur aan de klanten. Ja, dan ben je dus gewoon al te laat en het was niet nodig. Ken die verplichtingen.
Sander, zijn er van jou nog zaken waarvan jij zegt van hou daar rekening mee?
Nou, alles wat net genoemd is, daar kan ik nog een aanvulling op doen. Het is heel belangrijk om te weten waar jouw kritische bedrijfsinformatie staat. Bescherm dat het beste. Dat kan op verschillende manieren. Dat is toch wel de toevoeging die ik graag wil doen.
Nou, dan wil ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat dat heel erg verhelderend is, maar voor mij in ieder geval wel. Want ik denk, zeker op het moment dat je wat kleinere organisaties hebt, tot en met een paar honderd man, waar je wellicht helemaal niet over de juridische kant nadenkt, omdat je dat lekker uitbesteedt. Maar zorg in ieder geval dat je die informatie ook tot je hebt genomen. Dank je wel, Rosalie.
Graag gedaan.
En Sander, jij ook vanuit de Wortel-organisatie, hartelijk dank.
Graag gedaan.
En dan uiteraard wil ik jullie als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik opnieuw het gesprek aan over een nieuwe case binnen de cybercrime. Want hoe ziet de wederopbouw van een organisatie eruit die gehackt is geweest? In deze aflevering kijken we zowel naar de technische als naar de businesskant. We gaan ondertussen even genieten van een heerlijke zomer en in september verschijnt de vierde aflevering. En vergeet niet deze podcast te volgen, zodat je de volgende aflevering niet mist. En laat je niet hacken!